Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden. Vergeet nooit van één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Vers 1 van 103. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 74ste psalm, het 11e vers. Ach, waarom trekt uw hand dus van ons af, uw rechterhand die ons ten steun kan strekken? Hij wil haar eens uit uw boezem trekken en maak een einde aan uw gestrenge straf, vers 11 van 74. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek Richteren. Uit het 5e hoofdstuk wordt begonnen in vers 31. Dan lezen we door tot en met vers 10. Van hoofdstuk 6. De schriftlezing Richteren 5 vanaf vers 31 tot en met vers 10 van hoofdstuk 6.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan, hij zult niet echtbreken, hij zult niet stelen, hij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Hij zult niet begeren uw naaste huis. Hij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen liefhebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil, 40 jaar. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten, 7 jaren. Als nu de Midianieten hand sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hem. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot waar gij komt te Gaza. Ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel, want zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de springhanen in menigte, dat men hen en hun kemels niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot hun Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot hun Heere riepen, ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heere een man die een profeet was, tot de kinderen Israëls. Die zeiden tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaars en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest.
In de prediking willen we de komende tijd, als de Heer het ons geeft, stilstaan bij Gideon, het leven van Gideon. En vanmorgen een inleidende preek daarover aan de hand van het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Dus het gehele gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 130ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En ook het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade slaan ons ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? 1 en 2 van 130. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 130ste psalm en daarvan het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Vers 4 van 130, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie niet horen wil, moet maar voelen. Misschien heeft je moeder of je vader dat wel eens tegen jou gezegd. Kan je ook maar zo gebeuren. Je kreeg als kind een tik op je vingers, omdat je ergens aan zat wat niet mocht. Of je moest op school nablijven omdat je weigerde te luisteren naar de meester. En dan geldt dus, wie niet horen wil, die moet maar voelen. En met dat gezegde wordt dan duidelijk gemaakt dat degene die niet naar een goede raad wil luisteren, dat hij de kwalijke gevolgen dan zelf maar moet ondervinden. Als je willens en wetens een andere weg inslaat, nou dan zul je het ook wel vanzelf merken. Dan kom je er wel achter dat je niet verstandig bent geweest en verstandig hebt gehandeld. En de praktijk, zo zeggen we dan, geldt dan als de beste leermeester. Dus wie eenmaal de kwalijke gevolgen van zijn verkeerde handelen heeft ondervonden, die zal in het vervolg wel uitkijken om dat nog eens te doen. Maar daarom is het wel nodig dat je het ook voelt. Want hoe meer je het voelt, hoe beter uiteindelijk ook de les. En dat zien we nou ook bij het volk van Israël. Aan het begin van een serie over het leven van Gideon zien we in ons tekstgedeelte allereerst iets over de tijd waarin de richter leefde. Het zal zo zijn geweest ergens rond 1300 voor Christus. En onze tekst verplaatst ons naar die tijd en geeft als het ware een inkijkje in die tijd. En zo willen we naar ons tekstgedeelte luisteren onder het thema een volk in verwarring. Drie gedachten. De verbondsplicht, de verbondswraak en de verbondstrouw. Een volk in verwarring. De verbondsplicht. In de tweede plaats de verbondswraak. En in de derde plaats de verbondstrouw. En het land was stil. 40 jaren. Zo lezen we aan het slot van hoofdstuk 5. Maar er zat een goede tijd geweest. Een tijd van rust, van vrede, van welvaart, van welbevinden. Na de overwinningen op Jabin en Sisera, de koning en de krijgsoversten van de Kanaanieten, was er een periode van rust aangebroken. De Heere die joeg de vijand op de vlucht. Hij verbrak de boog van de tegenstander. Hij sloeg de spies van Kanaan, sloeg hij aan tweeën. En hij verbrandde de wagens met vuur. En daarvoor maakte hij gebruik van Barak en Deborah. Barak en Deborah die in de kracht van God de vijand had verslagen en hen had verdreven uit het land. Ja, wat een zegen als een volk, als een mens, bevrijd uit slaafse banden en uit zweerpartijders handen, in de vrijheid wordt gezet. Nu was er rust, stilte. Dat is een zegen. De wereld, als je om je heen kijkt, toen en vandaag, is vol van onrust, van onvrede, van verwarring en van verwijdering. Toen en nu. Kijk maar om je heen. De oorlog in de Oekraïne. De grote onrusten die er zijn in Israël. Jemen en Congo, om maar twee landen te noemen, waar de mensen elkaar naar het leven staan. De humanitaire crisis die er is in Somalië. En als je dan kijkt naar ons land, wat hebben wij het dan goed? Geen oorlog, geen geweld, maar een leven in overvloed. Zelfs al bijna 2 keer 40 jaren lang. God geeft die rust. Maar niet om op onze lauweren te rusten. Want die tijd van rust die dient opdat het leven met de Here zich kan gaan ontplooien. Want vredestijd is immers de ideale tijd voor bloei, voor groei en voor het dragen van vrucht. En die tijd van stilte, die krijgen we opdat het ons des te sterker zou verbinden aan de gever van al dat goed, de Here. Ja, want juist als de vijand op een afstand verblijft, dan is dat opdat het hart zich verblijdt in zijn God. En juist die periode van vrede en van welvaart, die is er ook zo geschikt om de Here te zoeken, om hem te dienen, om hem te vrezen. Dan is het toch de goede tijd om die weldaden van God, om die te overdenken. En om jezelf te oefenen in de gelovige overdenking van zijn werken. Zo was het ook bedoeld voor Israël. Immers, al kenden ze de woorden van die 103e psalm nog niet, zo diende het toch wel te zijn. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Maar Israël gebruikt die rust voor eigen genot. En Israël verbond zich niet aan hun God. Want tegenover de goedheid van God plaatst de schrijver van het boek Richteren nu de zonde van Israël, vers 1. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En dan komt er die aangrijpende tegenstelling openbaar. Maar, en dan wordt eigenlijk het refrein van het boek Richteren, dat wordt weer voortgezet. Het volk vervalt. God die zendt een vijand om dat volk te onderdrukken. Het volk roept tot God. God zendt een richter om het volk te verlossen. Maar dan opnieuw valt het volk terug. Zo ook nu. Zo ook hier. Terwijl je toch eigenlijk zou denken dat een ezel zich niet 2 keer stoot aan dezelfde steen. Israël blijkbaar wel. Blijkbaar zijn ze alweer snel vergeten wat de Heere hen heeft geschonken. Het is dank voor dank. Ja, dat tekent nou toch ook de mens. Een weerspannig hart. Een vijandig hart. En het volk dat keert terug tot de dwaalwegen van het voorgeslacht. Het was te verwachten. Want zo is toch de mens, na Genesis 3. Geneigd tot alle kwaad, geneigd om God en zijn naaste te haten. Maar over wie hebben we het nou hier? We moeten nog eens kijken naar vers 1. Zoals daar staat opgetekend. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. De kinderen Israëls. Dat zijn dus verbondskinderen. Dat zijn zij waaraan de Heere zich heeft verbonden. Die door de Heere zijn verkoren. Die door de Heere apart zijn gezet. En dat maakt hun zonde toch des te ernstiger. Want wat is er niet gebeurd met die kinderen Israëls? De Heere heeft ze opgezocht in hun ellende in Egypte. En hij heeft ze daaruit geleid en droogvoets geleid door de Rode Zee. Hij heeft een verbond met hen gesloten bij de Sinaï. En al die woestijnjaren gaf hij hen te eten en te drinken. Hij leidde hen veilig door de woestijn. En hij heeft ze uiteindelijk gebracht in het beloofde land. En hoe goed is de Heere niet voor hen geweest. En daarom lag op dat volk ook een dure plicht. Dat volk dat was geroepen om de wereld te verlaten. Om de zonde te haten. Om die nieuwe gehoorzaamheid te betrachten. En om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Want dat is toch de roeping die er rust op verbondskinderen. Toen daar in Israël, vandaag de dag tot ons. Maar wat gebeurt er? Die kinderen Israëls, die dolen rond en die dwalen af. En zij doen wat kwaad is in de ogen van God. En zij dienen de afgoden. En heel concreet waren dat bij Israël de Baal en de Astaroth. En met die Baalen, dat wordt genoemd, worden eigenlijk al die verschillende afgoden worden daarin omschreven. En die afgoden, die hadden het bij hen voor het zeggen. En dat is nou het kwaad dat ze doen in de ogen van God. Ze keren God hun rug toe en ze geven de afgoden, die geven ze hun hart. En dat doen dus kinderen Israëls, verbondskinderen. Door God begenadigd, door God gezegend, door God apart gezet. En dat maakt hun zonde des te zwaarder en des te ernstiger. Vandaag de dag is het toch niet anders. Want hoe zit het nu met verbondskinderen? Wij die het teken en zegel van Gods genadeverbond aan ons voorhoofd dragen. Ook wij buigen onder de wet der zonde. Ook in ons hart hebben die afgoden het voor het zeggen. Ook wij keren God de rug toe. En ook wij gaan op in de afgoden van vandaag. Wij verzuimen onze verbondsplicht. God die ons zoveel geeft. 2 keer 40 jaren stilte. Wat geven wij aan hem? Als we nou eerder kijken hoe het ervoor staat in ons land. Op ons dorp. In onze kerken. In onze gezinnen. Na 80 jaren stilte. De Baals en de Astaroth, die hebben de overhand. Al hebben ze dan andere namen gekregen, maar de moderne goden, die worden toch volop gediend. De Mammon, de god van het geld. Dionysos, de god van plezier en vertier. Eros, de godin van de liefde en de seks. Libertas, de godin van de vrijheid. De god van de wetenschap. Oh ja, ze hebben andere namen dan vroeger. Maar ze slokken ons toch helemaal op. En onze tijd gaat aan hen op. Ja, dat kan dan toch ook niet zonder gevolgen blijven. En dat zien we ook in onze tweede gedachte. De verbondsbraak. Want de Heere, hij is wel een heilig en een rechtvaardig God. En God die kan de zonde niet ongestraft laten. Want zijn rechtvaardigheid vereist immers dat er voor de zonde betaald moet worden. Hij tolereert het niet als zijn verbond wordt verbroken. En als zijn wetten naar zich neer worden gelegd. En dat blijkt ook wel in Israël, want dat zien we als we verder lezen in vers 1. Zo gaf de Heere hen in de hand der Midianieten 7 jaren. Want wie Gods eer aantast, die heeft ook te vrezen voor zijn straffen. Nu is het de straf dat de Heere die kinderen van Israël overgeeft in de handen van de Midianieten. De Midianieten, dat waren de afstammelingen van Midian, een zoon van Abram en Ketura, zoals we dat lezen in Genesis 25. Er lagen dus tussen die twee eigenlijk ook nog familiebanden. Eerder in de geschiedenis was het tussen hun ook al eens strijd geweest. Dat was tijdens de woestijntocht en toen probeerden de Midianieten samen met de Moabieten, die probeerden eigenlijk de kinderen van Israël de doortocht onderweg naar het beloofde land tegen te houden. Maar in die strijd, en we lezen dat in Numeri 31, werden de Midianieten verslagen. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. De kinderen Israëls die worden overgegeven in de hand van de Midianieten. Wat wil dat nou zeggen, overgegeven? Ze komen helemaal te zitten in de tang van de Midianieten. Ze zitten in een wurggreep waar ze zichzelf onmogelijk uit kunnen bevrijden. Vergelijk het maar, en in de achterliggende week hebben we daar iets over kunnen lezen. Vergelijk het maar dat je ergens bent en een roofdier die komt op je af. Hij laat jou zijn tanden zien en ook die scherpe klauwen die hij heeft. En je merkt, je kan geen kant op. Dat beest heeft jou volledig in zijn greep. En je bent helemaal gevangen in zijn macht. Zo lag dat met Israël. De Midianieten hadden Israël volledig in hun macht. En elk jaar kwamen ze dan het land binnen samen met de Amalekieten en met een volk uit het oosten. Dan trokken ze het land binnen tegen de oogsttijd. Dan kwamen ze daar en settelden zich. Ze hadden hun vee meegenomen. En hun vee lieten ze grazen in de weiden. En terwijl ze zelf de oogst van het land voor zichzelf roofden. Je zou kunnen zeggen, ze pasten de strategie toe van de verschroeide aarde. Want nadat ze de oogst voor zichzelf hadden weggenomen, vernielden ze datgene wat overbleef of staken ze dat in brand. We lezen in vers 4, zo werd dan heel de oogst van dit jaar door hen verdorven, kapot gemaakt. En ze lieten helemaal niets over voor die kinderen van Israël. Ze zorgden ervoor dat die kinderen Israëls door voedselschaarste geen vuist konden maken tegen hen en niet meer krachtig waren. Het wordt vergeleken met een wervelwind die huis hield. Want in vers 5 wordt het eigenlijk vergeleken met die sprinkhanenplaag. Die sprinkhanenplaag die in Israël het land meer dan eens had overvallen. Bij zo'n plaag werd het land dan helemaal kaal gevreten. Dat gebeurde nu ook. Ze kwamen met een enorm leger. Verderop in Richter 8 lezen we dat het gaat om 135.000 strijders. En die trokken dan het hele land door. Zelfs tot aan Gaza toe in het zuidwesten. En elk jaar kwamen ze terug. En elk jaar werd het daardoor erger. De situatie in Israël verslechterde. Ja, zelfs zo dat er gezegd moest worden, alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. En dat was nou niet omdat de Midianieten zo sterk waren. Nee, God die gebruikte de Midianieten om de kinderen Israëls, om die verbondskinderen te straffen. En dat is nou Gods verbondswraak. God laat niet met zich spotten. En dat laat hij nou de kinderen Israëls heel duidelijk voelen. Het is voor hen geen leven meer. Elk jaar weer, ze hadden geploegd, ze hadden gezaaid. Elk jaar weer tegen de oogsttijd kwamen ze het land weer binnen, die vijanden. En als ze de grens overstaken, sloegen de kinderen Israëls op de vlucht. Ze maakten zich weg, zo lezen we in vers 2, richting de holen, de bergen, de spelonken en de vestingen. Vanwege die zware onderdrukking vluchten die kinderen Israëls de bergen in. Ze vluchten liever dan dat ze gingen vechten. Trouwens, dat is nu ook een gevolg van hun zonde. Want hun zonde beneemt een mens ook moed en kracht. En de zonde lijkt er dikwijls toe dat een mens ook wegkruipt in de holen en in de spelonken. Want als de zonde in ons leven bij ons de overhand hebben, dan verlies je toch ook al snel de moed om er tegen te strijden. Vaak brengt het dan toch een matheid over de ziel, waardoor je het ook alles gelaten over je heen laat komen. Het schuldige geweten speelt dan snel op. Zelfs bij het sidderen van een blad, zelfs bij het ritselen van een blad, siddert je hart al van angst. En je slaat liever op de vlucht dan dat je de strijd aangaat. Want zo is het toch met die kinderen Israëls. Want ze wisten wel waarom die Midianieten er kwamen. Dat is vanwege hun zonde. Dat was vanwege hun dwaalweg. Dat was omdat ze hun hart hadden afgekeerd van God. Maar wie de zonde is toegevallen, die staat machteloos als de vijand zich op je werpt. Ze kunnen niets
machteloos, krachteloos, hulpeloos. Ja, wie zal ook weerstand bieden als de Heere tegen een volk, als de Heere tegen een mens strijdt? En valt het ons dan niet op dat die kinderen Israëls, ze vluchten naar de holen en naar de spelonken? Je zou toch denken dat ze het bij hun Heere zouden zoeken. Hij is immers een rots om in te wonen. Hij is een sterke toren in nood. Hij is een toevlucht in gevaar. Maar dat gebeurt nu allemaal niet. Nee, dat doet een mens niet zo snel. Al moet hij dan ook elk jaar daarvoor op de vlucht. Herkennen we het niet? Dat wij ook zo vaak de boel proberen te ontvluchten. En we slaan op de vlucht. Kijk, en als die vijand dan het land is doorgetrokken en is weggetrokken naar dat zuidwesten, daar in Gaza, ja, dan heel voorzichtig. Dan durven die kinderen Israëls weer uit die spelonken en die holen te kruipen. En in hun lege plunderde huizen zetten ze hun bestaan voort. Ja, hun ellendig bestaan. Want er staat toch in vers 6 dat zij zeer verarmden. Letterlijk staat er klein gemaakt. Ze zien het dus niet meer zitten. Geen kracht, geen moed, geen hoop. Ja, de zonde die werkt verlammend op een mens en op een volk. En dit is nou Gods verbondswraak op die ongehoorzaamheid van het verbondsvolk. De parallellen met vandaag de dag die zijn dan niet moeilijk te trekken, toch? Immers, God laat de zonde niet ongestraft. God komt met zijn straffen. En God laat niet over zich heen lopen. Bij de kinderen Israëls waren het de Midianieten die God daarvoor gebruikte. Vandaag hebben de vijanden andere namen. De moslims. De seculiere mensen. Heel die woke-beweging. Mensen die de genderideologie propageren. Radicale denkers. Ze komen massaal op. En ze laten in ons land en onder ons volk toch een spoor van vernieling achter. De gevolgen zien we. Het land is ontwricht. En ons volk is verarmd. In het bijzonder in geestelijk opzicht. En er dreigt niets van over te blijven. En ons democratische rechtsstaat, die dreigt toch in een staat van ontbinding te geraken. Het kabinet dat is gevallen. Kabinetsleden die er de brui aan geven. Politici die zich één voor één terugtrekken. En het gebeurt niet alleen in de politiek, maar het gebeurt toch op zoveel terreinen waar mensen uiteindelijk geen verantwoordelijkheid meer willen dragen. Door eigen schuld zijn wij gevallen. En is het toch ook dat we zien dat na 2 keer 40 jaren van stilte, dat we ten prooi zijn gevallen aan de machten van de ongerechtigheid. En het heeft toch zijn verwoestende uitwerking op heel onze samenleving. En is het te veel gezegd als we zeggen dat de decadente, het houterne Westen,
dat het zich bevindt aan de vooravond van een totale ineenstorting.
Overal, niet alleen in ons land, overal zien we toch dat alles op drift is geraakt. En is het niet de slaande hand van de Heer? Zo trekt en slaat de Heer. Ja, opdat onze krachten worden gebroken. En opdat al onze verwachtingen van onszelf ons worden afgenomen. Hij verarmt. Hij zorgt ervoor dat we uitgeput en dat wij leeggezogen worden. Want hij slaat om ons op de knieën te brengen. Want we zien het toch bij de kinderen Israëls. In die situatie van 7 jaar lang de vijand die binnentrekt. In die situatie komt daar nou het roepen tot God. Dat zien we bij de kinderen Israëls gebeuren en dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De verbondstrouw. Maar bedenk, God slaat nooit zonder reden. Hij doet dat niet uit lust tot plagen. Nee, de Heere die zendt de verdrukking niet om ons te laten omkomen. Hij doet dat altijd om een mens terug te winnen en een mens te brengen aan zijn voeten. En dat zien we nou bij Israël. Want na 7 jaren wordt de nood hen te veel. De slagen hebben hen neergedrukt. Die hebben hen klein gemaakt. Ja, ook klein gemaakt voor God. En wie zo verarmd is geworden, is ook een wel toebereid vat. Want nu de nood hoog is, gaan ze roepen tot God. We lezen dat ook in vers 6, het tweede deel van vers 6. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heer. Dus gedreven door die verdrukking krijgen ze God nodig. Valt trouwens op, hè? Dat gebeurt niet na 1 jaar. Gebeurt ook niet na 2 jaar of na 3 jaar. Pas na 7 jaren van inval op aanval komt daar het roepen tot God. Soms kan het lang duren voor een mens breekt. Er kunnen wel eens heel veel slagen voor nodig zijn. Misschien dat u of jij het weet uit je eigen leven. Een sterfgeval. Een ernstige ziekte. Uw leven geknakt. Je leven verwond. En al die slagen die dienden. Opdat je klein gemaakt zou worden. Voor God. Als God oordeelt, en dat is hier toch het geval met die kinderen Israëls. Als God oordeelt, weet hij een mens wel op de knieën te krijgen. Vroeg of laat, God wint het. En die mens, hij buigt, bukt, smeekt. En roept. En we zien dat hier toch gebeuren. Van zichzelf ongehoorzame kinderen Israëls. Die deden dat kwaad is in de ogen des Heren. Maar in hun ellende worden ze behoeftige en nooddruftige kinderen. En heel duidelijk wordt dat met dat kleine woordje toen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren. Toen, die dag van de benauwdheid, werd bij hun ook een dag van ommekeer. Een dag van inkeer. Een dag van terugkeer tot God. In hun ellende bleef nou dit adres over. En het verbondsvolk begon te roepen tot de verbondsgod. Want niet voor niets wordt hier gesproken over heren. Het is heel treffend zoals het hier staat in vers 6 en in vers 7. En u kunt dat zien. Tot twee keer toe staat er het woordje roepen. Tot twee keer dus wat ze doen. Tot twee keer staat er wie dat nou doet. De kinderen Israëls. En tot twee keer staat er tot wie ze dat doen. De heren. Ze roepen tot de Heere, de getrouwe, de God van het verbond. Die God die zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Die God die niet herroept wat hij eenmaal heeft gesproken. Dat is toch het enige goede adres waar je moet zijn met je nood. En we zien de beweging van hun hart. Ze doen een beroep op de God van het verbond. Ze klemmen zich vast aan de Heer. En ze stellen hun vertrouwen op God. Benauwd van alle zijden wordt daar dat roepen tot God geboren. Vanuit de diepte, vanuit hun ellende, vanuit de nood. En dan? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er nu als een volk, als een mens zich in machteloosheid neerlegt voor God? Wat gebeurt er als een mens in zijn verlegenheid een beroep doet op God? Als het verbondsvolk zuchtend onder Gods rechtvaardig oordeel roept tot de verbondsgod. Ja, dan zien we hier hoe de God van het verbond handelt. Want hij is dan geen God die je maar laat roepen. Nee, hij is de getrouwe. Hij is de barmhartige. Hij is de genadige. Maar en dat vraagt vanmorgen wel even goed opletten. Want als we een klein beetje de geschiedenis van Richteren kennen, dan zien we wel dat er hier iets verandert. Want de vorige keer als dat zo was, als dat volk dan vanuit de nood ging roepen tot de Heere, dan antwoordde God met het zenden van een richter. We lezen dat in Richteren 2, vers 16. Denk aan Otniel in Richteren 3, vers 9. Of aan Ehud in Richteren 3, vers 15. De kinderen Israëls riepen tot de Heere en hij zond een richter. Nu doet hij dat niet. Nu zendt hij niet een richter, een verlosser. Maar een profeet. Zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Waarom nou dat verschil? Ja, misschien is het dan eens goed om te letten wat die profeet nu allemaal zegt, om dan het antwoord op die vraag duidelijk te krijgen. Ja, wie die profeet is, dat lezen we niet. Zijn naam kennen we niet, het is ook niet zo belangrijk. Het gaat ook niet om de persoon, maar het gaat om de boodschap. En het is veel belangrijk om te weten dat hij komt namens zijn zender. Deze voor ons onbekende man, die is door God gestuurd en hij komt met een boodschap die hem van God is opgedragen. En deze profeet, die wordt gezonden tot het volk, om dat volk tot rechte kennis van hun ellende te brengen. Dit profetische woord, dat brengt ontdekking met zich mee. En dat profetische woord is nodig opdat de mens in zijn hart die gruwelijkheden gaat zien. Ja, opdat er plaats komt voor een richter, een verlosser. Die uitkomst moet brengen. En daartoe is dat profetische woord nodig. Voor de kinderen Israëls. Voor die verbondskinderen. Maar ook vandaag. Want dat profetische woord, dat wil ons toch ontvankelijk maken voor een richter, voor de verlosser. Zien we wat hier gebeurt? God zet nu nog geen richter, God zet nog geen verlosser met een zwaard, maar God zendt wel een man. Een man met het zwaard. Het zwaard van Gods woord. Een scherp zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Ja, dat alleen is al genade. Dat God naar dat volk die profeet zendt. Want als die niet was gekomen, dan was dat volk gebleven in hun radeloosheid. Goed om dat te bedenken. Het is al genade van God. Als hij tot ons komt met dat profetische woord. En dat kunnen we er toch ook nooit te klein van denken als de Heere tot ons komt met zijn woord. Want dat is toch al zo'n voorrecht. Maar dan zien we dat het woord van die profeet messcherp is. En dat dat zo heel duidelijk het contrast zichtbaar maakt tussen de God van het verbond en het volk van het verbond. Want van die God van het verbond wordt heel wat gezegd. We kunnen dat lezen. Tot 6 keer toe wijst de profeet op Gods trouw en op Gods goedheid. Ik heb u uit Egypte doen opkomen. Ik heb u uit het diensthuis uitgevoerd. Ik heb u verlost uit de hand van de Egyptenaren. Ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven. Ik heb u hun land gegeven en ik ben de Heere uw God. Dat staat er alles van de Heer. Wat het volk in het verleden van die God heeft ontvangen. Maar van het volk in het heden kan er maar 1 ding worden gezegd. Gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Dat is het enige wat van dit volk gezegd kan worden. Ze hebben de noodsituatie helemaal aan zichzelf te wijten. Ze wilden niet horen. Dat moeten ze nu ook maar voelen. Het is eigenlijk best een wonderlijke boodschap die de kinderen Israëls hier ontvangen. Want tegenover Gods goedheid plaatst de profeet de kwaadheid, de boosheid van de kinderen Israëls. En is het u niet opgevallen dat op geen enkele manier een verzachtend of een vertroostend woord komt tot dat volk in nood? Ze gaan roepen tot de Heere, God zendt een profeet. En waarmee komt die profeet? Met een aanklacht. Met een oordeel. Met een bestraffing. Met een verklaring waarom ze in deze ellende zitten. Niks geen evangelie. Niks geen belofte. Niks geen troost. Alleen maar die scherpe wetsprediking. En ik zeide tot uw lieden, ik ben de Heere uw God, vrees de goden der Amorieten niet, in welker land gij woont. Alleen maar die wet, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En op die wetsprediking dat scherpe woord, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. En dat is het laatste wat de profeet zegt. Daarna lezen we niets meer van hem. En hier moeten de kinderen Israëls het mee doen. Wat het met hen heeft gedaan. En op andere momenten lezen we soms heel direct de schuldbeleidenis uit de mond van het volk. Dat lezen we hier niet. Blijkbaar hoeven wij het ook nu niet te weten wat het met het volk heeft gedaan. Maar valt de volle nadruk op de boodschap. En de uitwerking is aan het volk. En zo is het vandaag de dag toch ook. Het profetische woord komt tot u. Het wordt je aangezegd. Het wordt u verkondigd. Wij krijgen het te horen. Nee, dit keer hier, Richteren 6, niet met een boodschap van evangelie. Hier zit zo al op het eerste gehoor niks geen evangelie bij. En misschien zouden wij het zeggen vandaag de dag, ja, zo'n preek, die zouden we afkeuren. Toch was dit hetgeen wat de profeet van Gods wegen moest zeggen tot het volk. En dat profetische woord klaagt ons aan en zegt ons het oordeel aan. En die boodschap gaat vandaag toch uit. Jij hebt gezondigd. U bent niet gehoorzaam geweest aan de stem van God. Wij hebben niet geluisterd naar Gods woorden. En het oordeel kan dan ook niet uitblijven. En de rekening zal gepresenteerd worden. De bijl is al reden, ligt al reden aan de wortel van de boom. Toch in een bepaald opzicht wel evangelie. Want hierin klinkt toch de opdracht door tot het belijden van de schuld, tot het breken met de zonde, tot de bekering van het hart. 7 jaren lang konden de kinderen Israëls nog wegvluchten in de holen en in de spelonken. En daar zochten ze een veilige schuilplaats. Maar straks kan dat niet meer. Want er komt er een dag wanneer zondaren, de oversten en de machtigen van de aarde te vergeefs zullen roepen tot de bergen en tot de heuvels en tot de rotsen valt op ons. Maar dan is er geen plek meer om te schuilen. En dan is er geen verbergen meer aan. Maar zal het oordeel Gods komen in alle hevigheid over allen die zijn stem ongehoorzaam zijn gebleven. En is er geen ontvlieden meer mogelijk. En daarom wil die profetische boodschap van ontdekking, wil ons schuldig stellen. Want de Heere wil ons daarmee voorbereiden voor het gericht. God komt met dat profetische woord, met die scherpe wetsprediking, opdat het ons tot bekering mag brengen. Wat moet er dan gebeuren als die woorden klinken? Bekering. Zonde belijden. In een nieuw godzalig leven wandelen. Het is een naamloze profeet die met die boodschap komt tot de kinderen van Israël. Zijn naam doet er niet toe, maar hij komt in de naam van God. Met dat profetische woord van God. En hij houdt dat volk Gods wet voor. Dient dan geen goden nevens mij. juist in dat eerste gebod. Dan worden dus ook die afgoden ook verboden. En blijkt dat hier die scherpe prediking van de wet ook noodzakelijk is. Ja, waarom? Omdat door de wet de kennis der zonde is. En omdat zo het besef gaat rijpen, het besef gaat komen in het hart, dat we een richter, dat we een verlosser nodig hebben. Daarom werd het volk het oordeel aangezegd. Hoe lang die man heeft gepreekt? Ik zei het al, we weten het niet. Wat de vrucht op zijn prediking is geweest, we weten het ook niet. Maar we weten wel dat Gods woord nooit ledig tot hem zal wederkeren. Diezelfde boodschap klinkt ook vandaag. De boodschap is gebracht. En dan zou je kunnen zeggen, daar zit de taak erop. Het woord uitgaat. Het woord wat ons wijst op Gods grote daden. Het woord dat dient tot ontdekking aan zonde en schuld. En dat oproept tot bekering. En daarom gaat dat profetische woord uit. Om te ontdekken. Om schuldig te stellen. Om te doen buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. De wet die klinkt, dat er plaats komt in het hart voor de verlosser. Want het is toch door de wet dat de kennis der zonde is. Is dat nou in uw leven al gebeurd? Als de profeet het profetische woord mocht brengen. Dat dat profetische woord je schuldenaar heeft gemaakt voor God. Want aan de komst van de verlosser gaat toch de wegbereider, de profeet vooraf. Want waar de zonde je tot schuld is geworden, als de zonde de dood is geworden, dan heb je hard nodig hem die het leven is. En komt er plaats voor die meerdere Gideon, de Heer Jezus Christus. Gebruikt God de slaande hand van de wet, opdat er ruimte komt voor het verlossende evangelie. En je kan en wil de afgoden niet langer meer dienen, maar je gaat hem nodig krijgen, die de verlosser Israëls is. Wat zou dat een zegen zijn, als dat de uitwerking is van het profetische woord. Ook onder ons, ook vandaag, die beden. Dat besef, er zal verlossing komen, zo doe hij ook aan mij. Om Jezus wil, omdat je door dat profetische woord die verlosser nodig hebt leren krijgen. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we ervan zingen op hun gebeden, gans Israël van ongerechtigheden vrij. Want u wilt toch een hoorder zijn van op het gebed. En zo hebt u het ook betoond onder die kinderen Israëls. U zond eerst die profeet. En later, we mogen het ook horen als u het ons geeft, kwam ook die richter. Maar geef dat het leven van die kinderen Israëls enerzijds niet bij ons wordt gevonden. Dat dienen van de afgoden, het opgaan in de goden van de dag. Maar anderzijds dat roepen uit de diepte om van ongerechtigheden vrijgemaakt te worden. Dat het wel wordt gevonden. Omdat we zo verlossing mogen verkrijgen bij u vandaan. Aanvaard onze dank wat u ons schonk deze morgen. Wilt u het goede achtervolgen met uw zegen, het zondige genadig vergeven. En wilt u de gemeente ook weer vanmiddag samenbrengen in uw huis. We vragen u dat alles, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 99ste psalm, het 7e vers. Gij met hen begaan hebt hun wens gedaan, Heer die naar uw woord hun gebed verhoort. Vers 7 van 99. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.